Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u meedelen dat de collecte in deze dienst bestemd is voor de kerk. Na votum en zegengroet willen we met elkaar zingen van Psalm 149, het eerste vers. Psalm 149, vers 1. Laten we nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die is de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Samen bidden. Heer onze God, we danken u dat we hier met blijdschap mogen zijn om te luisteren naar het evangelie van onze Heer Jezus Christus en om u te ontmoeten. U die ons hierheen geroepen hebt, u Heere God die ons onder het woord van uw genade brengt, die ons rondom dat woord vergaderen wil, om ons te doen horen. Uw grote daden, uw werken, uw wonderen in Jezus Christus. Heer, er is veel in dat evangelie dat ons voorbij gaat. En dat verborgen is. Omdat er nog een heerlijkheid is die over ons geopenbaard zal worden. Omdat, Heere God, in uw raadsbesluiten er zoveel is waar wij onkundig van zijn. Omdat in alles wat u ons meedeelt van uw grootheid, uw heiligheid, uw goedheid, ons verstand tekortschiet. Omdat wij, Heere, als in een spiegel zien. Er is veel, Heere, dat ons van u in grote afstand doet zijn, omdat u God van alle goden bent, schepper van hemel en aarde. U, de Almachtige, die wij kennen vanuit die bijzondere openbaring die ons leert dat we u in Christus ook Vader mogen noemen. We zien dat ontzag dat we voor u mogen hebben, Heer, aanbidding. En in knielende houding, er is aan de andere kant ook die vertrouwelijke omgang, dat geborgen mogen zijn, omdat we bij een open Bijbel mogen luisteren, mogen lezen, mogen genieten van wat uw hand scheppend en herscheppend heeft gedaan. En als we naar dat wonderwerk mogen zien hier op deze dag, waarop we Pasen mogen vieren, en we zien u in uw liefde, uw Zoon doen ontwaken, en hem in de kracht die hij heeft, zelf het leven weer nemen. Heer, dan staan we daar ademloos bij stil. En dan zien we wat zich daar voltrekt. Voor onze ogen, Heer, aan ons, over ons heen, en uiteindelijk toch ook in ons. Wie zal daarover woorden spreken die exact, Heer, aangeven wat bedoeld is. Wie zal dat peilen? Wie zal daar de omvang, de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van bepalen? En we zeggen het met uw knecht Job mee, dat we slechts een fluisterend woord van u vernomen hebben. En dat we hier in die majesteit en in dat wonder u inderdaad alleen maar kunnen zingen en prijzen en hoog houden. En ons leven eerbiedig en nederig aan uw voeten neer kunnen leggen. We danken u dat we dat mogen doen. We danken u dat we de schriften mogen openen. Dat ons dat evangelie van onze Heer Jezus Christus is toevertrouwd. En dat we mogen horen en luisteren. Want Heer, in de gang van uw evangelie zien we daar in al uw verkiezend welbehagen. En dat we door u geroepen zijn. Dat we hierheen vergaderd zijn. Dat we, Heer, die stem van Jezus Christus in ons leven mogen horen. En dat de Heilige Geest ons in het hart dringt. Om steeds weer bij Christus aan te komen. En van Hem ook alles te verwachten wat voor ons behoud nodig is. En dan is er veel wat daartussenin zit, Heer. En dat is van onze kant uit. In zonde, in tekorten, in blind zijn, in verduisterd zijn, in onwil, in hardnekkigheid. En we bidden u, vergeef ons dat. Heer, wil ons alstublieft reinigen door het bloed van het Lam. En wilt u ons schoonwassen van al die zonden. En wil u zichzelf alstublieft ook toegang verschaffen in ons hart. En geef dat we door uw Heilige Geest tot het leven gebracht, het Lam mogen volgen, waarheen het ook gaat. Doe zo uw woord open. Laat ons zo, Heer, iets mogen verstaan. En daarin mogen groeien en leren. En van die diepte, die de Heer Jezus Christus ons heeft geopenbaard, door het woord uit de hemel te verkondigen. Heer, en laat het dan vrucht mogen dragen tot eer van uw heerlijke naam. En geef dat het Heer gezien mag worden en dat de Heer Jezus leeft in het getuigenis van zijn kerk. Wil ons zo tot een helder licht maken. Maak ons tot die stad op de bergen een lichtzuil van de waarheid. Juist in een wereld, Heer, die zo voorbij gaat aan alles wat wij hier vandaag en ook vrijdagavond hebben mogen vieren. Juist in een wereld waarin zoveel goddeloosheid is. En waarin het kruis in toenemende mate een ergernis en een dwaasheid wordt. Juist daarin licht te zijn. Dat te getuigen, daarvan te spreken en een leven te leven waarin het heidendom mag zien werkelijk God is in jullie midden. Heer, het zal uw naam verhogen, wil ons zo recht verschaffen, door in ons leven uw geest te geven en ons zo te maken tot het volk dat in staat is u de lof te verkondigen. Heer onze God, zegen ons zo, wil zo uw woord openen, wil hier zijn, Heer, wil met onze zusterkerken zijn in dit land. Wilt u zijn, Heer, overal waar u uw kinderen vergadert en waar dat woord van u naar waarheid wordt verkondigd? Dat bidden we u in Christus' naam alleen. Amen. We lezen uit het woord van de Heere Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs. En ze spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zei tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al wandelend met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. Eén dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot hem, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zei tot hen, wat dan? Ze zeiden tot hem, hetgeen geschied is met Jezus, de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefde in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien. En hij zei tot hen, o onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En het begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem en hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En ze stonden op en keerden dezelfde tijd terug naar Jeruzalem en ze vonden de elfen en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden, de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen erkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu zingen van Psalm 33, vers 2 en vers 8. De tweede en het achtste vers van Psalm 33. Tekst voor de preek is uit het gelezen schriftgedeelte, Lucas 24 en wel vers 32. Lucas 24, vers 32. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Als ons antwoord en namen op de preek zingen wij straks van gezang 31, de versen 1 en 3. Het eerste en derde vers van gezang 31 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Pasen, dat vier je bij een open Bijbeltje. Dat zal vanmorgen ook ongetwijfeld wel aan de orde zijn geweest in de preek die u toen gehoord hebt over Johannes 20. Pasen vier je bij een open Bijbeltje, want het paasevangelie, het evangelie van het open graf, het evangelie van die engelen, die daar meermalen die ochtend zijn uitgezonden om dan is die en dan is die te boodschappen dat hier Jezus Christus werkelijk is opgestaan. Het evangelie van de verschijning van Christus aan Maria van Magdala, aan Petrus, aan anderen. En dat zien wij natuurlijk überhaupt door de ogen van getuigen die dat allemaal hebben opgeschreven. En wij kijken mee vandaag. Wij kijken niet zelf. De plek van het graf wordt ons misschien op toeristische plaatsen allemaal wel aangewezen. Maar of dat nou ook werkelijk het graf van de Heer Jezus Christus is geweest en of het tot die tijd ook open is gebleven. Ja, daar kan natuurlijk geen mens een doorslaggevend woord van spreken. Wij kijken mee met de ogen van hen die daar die morgen ook werkelijk hebben gekeken en met de handen die daar werkelijk hebben rondgetast, met die figuren die daar werkelijk in dat open en stille graf zijn binnengegaan. En daarmee lijkt het soms toch alsof je een toeschouwer bent, alsof je op afstand staat, want je hoort natuurlijk wel wat er is gebeurd en je kijkt dus ook mee naar wat anderen zien, die gedachten. Kun je de zaak ook reconstrueren door wat die vier evangelisten ons vertellen, allemaal uiteen te rafelen en dat chronologisch in een tijdsvolgorde voor je neer te zetten. Maar dat blijft hetzelfde, want je bent er niet bij geweest. Pasen vier je bij een open Bijbeltje. Dat is niet alleen maar zo voor de gemeente die daar in het jaar 2012 te Zwolle naar zit te luisteren. Maar dat is kennelijk toch die morgen voor iedereen ook wel het geval geweest. Want ondanks het feit dat zoveel hebben mogen zien en zoveel hebben mogen tasten en anderen weer boodschappers uit de hemel hebben gekregen om hen te vertellen dat hun Heer en Heiland was opgestaan, breekt de werkelijkheid en de waarheid van dat overwinnend woord van Jezus Christus, dat hij de dood heeft overwonnen, toch maar heel moeilijk door. En wat de Heer daar in het tafereel, op de set van die paasmorgen klaar heeft laten zetten, dat is kennelijk niet genoeg om de harten van zijn kinderen te bereiken en om de werkelijkheid bij hen door te laten dringen. Ze hebben elkaar nodig, ze hebben soms nog een keer kijken nodig, ze hebben die engelen nodig, ze hebben uiteindelijk dat woord van de Heer Jezus Christus zelf nodig. En als je dat allemaal eens even vasthoudt en je laat goed tot je doordringen wat je daar in dat paasevangelie allemaal mee mag krijgen, dan is het toch wel merkwaardig dat juist op diezelfde dag, op de paaszondag, ook nog eens twee discipelen Jeruzalem verlaten. Zij keren het paasfeest de rug toe. Zij gaan weg bij al die verhalen die hen die morgen zijn verteld. Ze gaan naar huis. Wat moeten ze thuis zoeken dan? Wat beweegt hen om juist vandaag de stad te verlaten en het hoogtepunt van het feest daar af te breken en hun eigen leven weer op te pakken? Als je ze daar ziet lopen op die weg naar Emmaus, dan kun je ze zelfs met enige jaloersheid en ook wel ergernis en verontwaardiging volgen. Zij kunnen kijken, wij niet meer. Zij kunnen kijken, maar ze kijken niet eens. Ze nemen de moeite niet om naar dat open graf te gaan en de verhalen te controleren, de werkelijkheid met eigen ogen te zien. Nog minder nemen ze de moeite om te wachten samen met al die anderen op de dingen die gebeuren zullen, op de dingen die komen gaan. Waarom niet? Waarom kijken ze niet? Waarom luisteren ze niet? Waarom wachten ze niet? Waarom blijven ze niet? Waarom gaan ze voortijdig weg? Ja, waarom? Omdat die twee discipelen weigeren om Pasen bij een open Bijbel te vieren. Het thema voor de preek is Christus schudt wakker. Hij opent de schriften, dat is het eerste waar we op willen letten. En hij opent het verstand, dat is het tweede. Christus schudt wakker. Hij opent de schriften en hij opent het verstand. Het zijn inderdaad twee discipelen die, zoals Lucas schrijft, juist op die eerste dag van de week Jeruzalem verlaten en naar hun eigen dorp teruggaan. U ziet dat natuurlijk allemaal wel staan in vers 13 en ziet twee van hen. Later hebben ze het nog over ons, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar staat dus in vers 13 en ziet twee van hen. Twee uit dat gezelschap, uit die kring van volgelingen en discipelen, zijn juist op die eerste dag van de week Jeruzalem uitgegaan om naar hun eigen dorp terug te keren. En dat dorpje Emmaus, waar ze naartoe onderweg zijn, dat ligt zo'n 12 kilometer verderop. Het zijn twee van hen, twee van de discipelen. Want die kring van discipelen en apostelen is natuurlijk veel groter geweest, dat weten we allemaal ook wel, dan die 11 die er nog over zijn van de 12 die de Heer Jezus Christus heeft uitgekozen. In Lucas 10... En daar wordt ons verteld dat de Heer Jezus Christus er bij zijn leven 12 en een aantal anderen heeft uitgezonden, in totaal namelijk 72. 72, Lucas 10, vers 1, daarna wees de Heer nog 72 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. Er zijn 36 teams geweest. Dat is toch zo, 72 gedeeld door 2. 36. 36 teams. 36 zendingsteams. 36 groepjes zendelingen die daar dat land zijn doorgetrokken om te vertellen dat de Messias was gekomen en in zijn naam het koninkrijk van God aan te kondigen. Het waren een soort herauten ook, om de komst van de koning zelf aan te komen. Bereid u Israël om uw God te ontmoeten. Hem die groter is dan wij, heeft ons gezonden en hij komt ook bij u om het koninkrijk van God bij u neer te zetten. Daarvan waren er een heleboel op Goede Vrijdag en rondom dat Pascha in Jeruzalem. Als u vers 9 er nog eens even bijneemt uit Lucas 24, dan is daar sprake van de discipelen en ook nog meer. Want teruggekeerd van het graf boodschapte zij dit alles aan de 11 en aan al de anderen. Altijd goed om nauwkeurig te blijven lezen. Er waren er dus meer. Er is sprake van discipelen en al die anderen, en vers 9 geeft dus ook de indruk, zeker omdat het dan gaat over twee van hen, dat zijn dus twee van die anderen, geeft vers 9 en vers 13 de indruk dat ook deze twee de boodschap van de vrouwen hebben gekregen en dat zij dus wisten, dat vertellen ze ook al aan de Heer Jezus Christus, dat het graf open was. En we mogen die beginversen, vers 13 tot en met 15, dus wel zo lezen dat ze het onderweg niet alleen maar over Goede Vrijdag hadden. En dat de heren die ze zo enthousiast waren gevolgd, gekruisigd en gestorven en begraven was, maar dat ze het ook wel degelijk over diezelfde morgen hadden. Dat zal zelfs wel het hoofdonderwerp zijn geweest van hun gesprek, het bericht van de vrouwen en de engelen die die vrouwen gezien hebben, mogelijk zelfs ook nog het verhaal van Petrus en van Johannes, die zo zegt Johannes 20, op die boodschap van Maria van Magdala en die andere Maria die naar hen toe waren gegaan, naar dat graf zijn gegaan om te controleren. U hebt daar allemaal vanmorgen bij stil mogen staan. Dat was dus het getuigenis van hun collega's, apostelen. Nou, en daar praten ze over. Ze krijgen er zelfs een beetje ruzie van. De woorden van vers 15 wijzen op meer dan een gedachtenwisseling. Het geschiedde terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden. Dat klinkt bij ons nogal wat formeel en dat klinkt ook wel fatsoenlijk. Dat je elkaar ook uitlaat spreken en de een zegt is wat en de ander zegt is wat. Maar het woord dat hier staat, dat is dan toch wel meer een meningsverschil. Laat maar zeggen, het werd een pittige discussie. Zo zijn ze onderweg. U ziet, we zijn die aanwijzing uit vers 32 aan het invullen. Was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak. We letten er nu even over op hoe die twee discipelen dan onderweg waren. Zo zijn ze in elk geval niet op weg gegaan. En niet met een brandend hart. Integendeel, ondanks de berichten van de opstanding en in plaats van naar Galilea te gaan, en zoals het bevel van de Heer Jezus toch heel duidelijk is geweest, de Heer is opgestaan en u moet naar Galilea gaan. Zegt mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen ze mij zien. In plaats van dus naar dat Galilea te gaan en in de kringen, in het gezelschap van de discipelen en die anderen te blijven, zijn ze uit Jeruzalem weggelopen. Twee herauten van de koning, twee soldaten in het leger van de Heer Jezus Christus, twee dienstknechten die hij zich heeft verzameld en die ook eerder op last van hem waren uitgezonden, die worden hier twee deserteurs. Het zijn twee dienstweigeraars, broeders en zusters, waar we mee te maken hebben als we letten op die twee discipelen naar Emmaus. Nou, waarom zijn dat dienstweigeraars? Waarom zijn het deserteurs? Omdat ze niet kunnen geloven, niet zonder te zien in elk geval. Thomas was niet de enige. Thomas was niet de enige. Ook deze twee discipelen blijven steken in hun meningsverschil en ze worden het niet eens omdat het niveau niet verder komt daar in vers 15. Dan in die pittige discussie, en dan moet u zich dat zo voorstellen, ik vind dat je daar wel geloof aan moet hechten, ik vind dat niet. Ik denk dat het zo in elkaar dus ik kan zitten, ik denk dat ze hem toch wel weggehaald zullen hebben. Zouden die fariseeën er niet achter zitten? Ze hebben veel woorden en ze hebben een strijdpunt, maar de Bijbel blijft dicht. Kijk, en dan komt plotseling iemand hen achterop. Haalt hen in en blijft op gelijke hoogte lopen. Voor hen is het een vreemde. Ze herkennen hem niet. Want, zegt Lucas, hun ogen waren bevangen, vers 16. Hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. De Heere zelf zorgt ervoor dat ze niet zien wie hij is. Nog niet. Als je dan bedenkt dat die Kleopas, die hier genoemd was, vermoedelijk een oom van de Heer Jezus Christus was. Hij was namelijk gehuwd met Maria van Kleopas. Dat dus de man was van een vrouw die er die morgen bij was. En die het zo heel nadrukkelijk van heel dichtbij heeft meegemaakt. Want die vrouw die wordt genoemd. Johannes 19, vers 25, bij Goede Vrijdag, de kruisiging. En bij het kruis van Jezus stonden, meldt Johannes ons, zijn moeder en de zuster van zijn moeder. En Maria van Kleopas en Maria van Magdala. Maria van Kleopas, zijn vrouw. Een oom dus van de Heer Jezus Christus en de man van de vrouw die er 's morgens waarschijnlijk bij was. Bij die vrouwen die naar dat graf zijn opgegaan om dat lichaam van de Heer Jezus Christus nog eens verder te verzorgen. Ja, dan ga je nog meer begrijpen van de verharding in het ongeloof. Dat is nog ontzettender. Kan dat nou? Mensen zo vast kunnen zitten in hun eigen wereld, een wereld van machteloosheid en van ongeloof, dat ze niet in de gaten hebben wat er die morgen gebeurd is. En van het wonder natuurlijk dat zijn eigen oom, die er Jezus Christus hier niet eens herkent, niet aan zijn gezicht, ook niet aan zijn stem, en niet aan zijn figuur. Daar mag je natuurlijk altijd even over doordenken. Waarom zou dat nou zo zijn? Waarom waren hun ogen bevangen? Waarom had de Heer Jezus Christus er dan voor gezorgd dat zij hem niet mochten zien? We mogen denk ik dan toch wel in de richting gaan denken dat straf is geweest. Zij die niet wilden geloven, die mogen nu niet zien. En zij die dienst weigeren, en die moeten hem ook maar eens een tijdje in onwetendheid blijven. En dan mogen we dat zien in de lijn van een Zacharia, hè, die stom werd omdat hij dat teken, omdat hij dat bericht van de engel niet wilde geloven. Hij kreeg dat teken. Maar er groeit toch wel iets van vertrouwen in dat gesprek. Aanvankelijk is het nog wat voorzichtig. Ze spreken nog in algemene taal over de hoop op de Messias. Hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, zeggen ze, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God. Misschien aarzelen ze ook nog, zijn ze nog wat bevreesd. Weet maar nooit met wie je te maken hebt. En als we dat allemaal leggen natuurlijk over de angst die die discipelen ook hadden en die in die huizen met de ramen dicht en de deuren dicht zaten uit vrees voor de Joden, dan zal het ook wel door hen zijn heen gegaan. Je weet maar nooit met wie je te maken hebt. Aanvankelijk is het dus allemaal voorzichtig. Spreken ze over een hoop die in Israël natuurlijk ook wel breder leefde. Maar naarmate het gesprek verder komt, en prachtig is het natuurlijk dat Lucas ons daarin ook helemaal meeneemt. Naarmate dat gesprek verder komt, geven ze zichzelf steeds meer open. In vers 22 ligt het even op, maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden. Vers 21, wij echter leefden in de hoop. Goed, dat is nog wat algemeen, maar dan komt toch die groep daar in vers 22 naar voren. Een paar vrouwen uit ons midden hebben ons doen ontstellen. Door hun verhaal over een leeg graf, over engelen die daar geweest zouden zijn, over een levende heiland, over collega discipelen die precies hetzelfde zeiden, hè? Vers 24. Dus nog een keer een aanwijzing trouwens, dat vooral dat hen bezig hield. Ze kunnen er niet over zwijgen, zelfs dus tegenover een vreemde niet. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond kennelijk van over. Maar er groeit hier tijdens dat gesprek toch iets van vertrouwen. Enige van de onzen zijn zelfs naar het graf gegaan. Hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien. Enige van de onzen. Dat is een beweging. Dat is een gezelschap. En ze gaan zich kennelijk toch veilig voelen bij de figuur die daar met hen mee opgaat naar Emmaus. Kortom, die vreemdeling mag delen in hun verwarring. Hij mag meediscussiëren. Hij mag er zijn mening ook eens over geven. Altijd goed om te zien hoe een ander tegen de zaak aankijkt, nietwaar? En misschien hebben ze zelfs wel hoop dat die vreemde in alle nuchterheid het hele verhaal meteen maar naar het land der fabelen verwijst. In de zin van, zijn jullie nou helemaal, dat is toch je reinste waanzin. Wie heeft daar nou ooit van gehoord? Dat je daar nog over na kunt denken, dat iemand die dood is, dat die op kan staan. Als je toch een beetje gezond verstand hebt, dan weet je beter. Maar er gebeurt iets heel anders. Er gebeurt iets dat zij zelf ook hadden kunnen doen, maar ze zijn het vergeten. Er gebeurt iets, jongens en meisjes, dat jullie vandaag beter kunnen dan deze twee discipelen. Tenminste, als je lezen kunt. En als je thuis goed oplet als de Bijbel bij jullie open gaat. Want de Heer Jezus, die doet namelijk de Bijbel open. De schriften. En hij begint ver weg bij Mozes. Ver weg in het Oude Testament, hè, die eerste vijf boeken. En hij bladert, zou dan kunnen zeggen, hij bladert met ze rustig door tot aan Maleachi. De Heer Jezus, zo zou je het ook kunnen zeggen, die geeft catechisatie onderweg. Rustig legt hij uit, wijst de verbanden aan, schetst de rode lijn en van die moederbelofte die God toch in het paradijs gegeven heeft, dat het vrouwenzaad, het slangenzaad zal overwinnen. En hij neemt ze mee naar de aartsvaders en de zegeningen zoals we die kennen vanuit een hoofdstuk uit Genesis 49. Hij neemt ze mee naar de profeten en hij laat zien hoe God zijn boodschappers aan het volk heeft gegeven door de eeuwen heen. Om hen te doen verkondigen van de hoop die Israël mag hebben op de bevrijder. Hij laat hen de betekenis van de offers uit de oud-testamentische bedeling zien. En hij vertelt over het bloed van de dieren en het bloed van de besprenging. En hij gaat naar Jeremia 31 en Ezechiël. En hij laat ze zien hoe in dat alles de belofte van de Heere naar hen toe is gekomen. Jesaja 53. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Micha 5 vers 1. Gij Bethlehem, Efrataal, zijt gij klein. Hij onder de geslachten van Juda, tot dat laatste woord dus uit Maleachi, de komst van Elia. En dan heeft de Heer Jezus Christus het over Johannes de Doper. Zal wat geweest zijn. Jullie vinden dat natuurlijk ook fijn, jongens en meisjes, om categorisatie te krijgen en in inzicht te krijgen in de Bijbel. En het is heerlijk als vader of moeder de Bijbel thuis opent en je krijgt de verhalen uit de Bijbel te horen. En je mag en met je oren kijken, om het zo maar te zeggen. Omdat in die woorden, dat alles wat er in het evangelie staat, ook gestalte mag krijgen. Je mag mee. Het zal wat geweest zijn. Als je categorisatie gehad hebt van de Heer Jezus Christus zelf. Je zult maar onder de voeten, aan de voeten van de gezegende heiland geweest zijn. En daar onderweg, van hem die boodschap te horen hebben gekregen. Met dat de Heer Jezus dat doet. Met dat dat Bijbeltje open gaat. De Heer Jezus een cursus Bijbel lezen, een cursus heilsgeschiedenis geeft. Gaat er iets in dat hart van die twee mannen gisten. Ze hangen aan zijn lippen en er gebeurt iets in die harten. Heel langzaam, komt er in dat hart van hen plaats voor een andere werkelijkheid. Een andere werkelijkheid dan de feiten die ze tot nu toe kennen. De feiten van een dode meester. De feiten van een gesloten graf. De feiten van een verdwenen lichaam op de paasmorgen. Opgewonden verhalen, verschijningen waar ze geen kant mee uit kunnen. En ze gaan verbanden zien. Ze krijgen inzage in dat plan van de Heer. En er rijpt daar wat onderweg al bij dat onderwijs van de Heer Jezus. Als de schriften opengaan. En hij hen laat zien hoe God in de eeuwen daarvoor al gesproken heeft over wat ze in die dagen allemaal beleven. Dan gaan ze met andere ogen nog eens kijken naar wat ze in die laatste drie dagen allemaal hebben meegemaakt en gehoord. Zo gaan de schriften open. Niet alleen voor ons, maar ook voor die discipelen. Voor deze twee, de dienstweigeraars die uit Jeruzalem wegtrekken, straks ook voor de anderen. En zo lezen we dat in vers 44, als de Heer Jezus Christus in de kring van zijn discipelen komt. En dan zegt hij dat nog eens, hij zeide tot hen, staat er daar in vers 44, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Ken uw Bijbeltje. Heel die schrift ontvouwt zich in dat onderwijs van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het Pasen. Dan wordt het echt Pasen in het hart van die twee leerlingen. Als het Bijbeltje open gaat. Hoe belangrijk is dat ook vandaag de dag. In al die verhalen die vandaag de ronde doen. In al het roepen ook om beleving, om geloof. En dan mag ik het dan ook eens zo zeggen, in al dat goedkope van het Christus centraal zetten, maar de Bijbel weigeren open te doen. Hoe leeg kunnen soms ook discussies op de vereniging zijn, als we blijven steken bij het ik vind en ik denk. En ik dacht dat dat er stond, maar ik verbind dat maar aan mijn leven en dan lijkt het toch wel heel anders te zijn. En ging het daar dan niet om Christus centraal zeker? Nou en of, maar vanuit de schriften. En Christus gaat er zelf in voor. Hij laat zien dat dat het middel is. Dat dat de regel is voor de kerk. Zalig zijn zij die niet zien maar geloven. Al wat er is geschreven. Zo werkt de Heere geloof. Zo gaat het in dat hart van die twee mannen gloeien en branden. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament vlechten zich daar in die persoon van de heiland. In één, als dat ene woord en dat hart, dat vat dan vlam, het vuur wakkert aan en daar gebeurt dan, ja wat in de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 natuurlijk ook beleden wordt door de kerk van vandaag, dat de Heere daar het geloof werkt door de verkondiging van het heilige evangelie. Ook vandaag de dag wordt natuurlijk veel gesproken over de belijdenis van de kerk. Er wordt soms gezegd dat het in het geschrift van vroeger toch wel van belang is om dat in zijn eigen tijd te lezen. Broeders en zusters, hoe actueel is ook de belijdenis van de kerk vandaag? Als je een artikel leest als artikel 14 uit het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Als je het mee wil lezen, dat mag, hè? Bladzijde 501. Ja. Dan zie je wat er in dat hart van die Emmausgangers, hè, zoals we ze dan noemen, gebeurt. Dordtse leerregels hoofdstuk 5. U weet, dat is het hoofdstuk over de volharding. Dan moet u eens kijken wat er in artikel 14 allemaal staat geschreven. En dan mag u meteen dat beeld, hè, van die twee Emmausgangers wel in gedachten houden. Nu heeft het God behaagd zijn genadewerk in ons te beginnen door de prediking van het evangelie. Ziet u dat? Dat komt niet uit mijn hart. Dat komt niet uit mijn wil. Dat komt niet omdat ik zo fraai weet te redeneren en de dingen weet te combineren in dit leven. Nee, dit komt door het genadewerk dat God in mijn hart begint door de prediking van het evangelie. Evenzo wil hij het in stand houden, voortzetten en voltooien door het laten horen, lezen, overdenken van het evangelie, door aansporingen, dreigementen, beloften en ook door het gebruik van de heilige sacramenten. En dat is de bron en de richtsnoer van je geloof. Dan vat dat hart vlam. En dan komt er kennis. Een andere kennis. Een kennis van boven. Een hemelse kennis. Een kennis ten leven. Kennis namelijk van wat de Heer zegt. En het tweede, Christus opent ook het verstand. Ja, wat daar onderweg gebeurt, broeders en zusters, in die lessen van Christus aan Kleopas en zijn collega, en die anderen kennen we dan niet bij naam, die twee weggelopen discipelen, dat is dus precies hetzelfde als straks de apostelen doen. En wat de Heer Jezus Christus hier doet, door onderweg gewoon vanuit de schriften te laten zien wat in al die schriften betrekking op hem had, dat doet Filippus toch ook. U kent ook die geschiedenis toch, Handelingen 8, is dat? Ja, als Filippus de kameling uit Moreland ontmoet. Als de Heilige Geest Filippus op die weg stuurt. Een geweldige geschiedenis. En hij hoort hem dan, hè, Jesaja 53 lezen. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open als een lam dat ter slachting wordt geleid. En dan zegt Filippus tegen die kameling toch, verstaat ge wat geleest? En dan zegt die kameling, hoe zou ik dat nou kunnen als niet iemand dat uitlegt? En dan komt Filippus erbij zitten. En dan staat er zo heel treffend daar in Handelingen achter. En uitgaande van dat schriftwoord, zei 53 dus, en uitgaande van dat schriftwoord, preekte hij hem de Christus. Uitgaande van dat schriftwoord. En liet hij dus die kameling zien, ne? Alles wat er in de schriften op Jezus Christus betrekking had. En Paulus, die het later de Romeinen op het hart bindt. Denk erom, zegt hij, dat jullie je Bijbel blijven lezen. Dat zegt hij meteen in het eerste hoofdstuk natuurlijk, omdat het een kracht is tot behoud. Omdat het is uit geloof tot geloof. Omdat dat de werking is van de Heer. En dan sluit dat daar natuurlijk heel prachtig mooi samen in Romeinen 10 vers 14 en 15. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men preken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. En zo bindt hij dat, die Romeinen, op het hart. Je moet luisteren. En er moet verkondigd worden. Die schriften moeten open. En het moet geopenbaard worden wat God in Christus heeft gedaan. En dan niet naar een eigen verhaal, maar naar het verhaal dat wij kennen vanuit de mond van onze Heiland zelf. Dat is de wijsheid die van boven is. De wijsheid die de wijsheid van de wereld verslaat, zegt hij later, hè, tegen de Korinthe. Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft. Heeft het God, 1 Korinthe 1, vers 21, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij preken een gekruisigde Christus, voor Joden aanstoots, voor heidenen dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat is de dwaasheid der prediking. Zo ontstaat er geloof, zo wordt het dus Pasen. Dat is het feest van het leven als de schriften opengaan. Daar begint het. Kijk eens hoe de Heer Jezus Christus daarin zelf voorgaat. De meester, als de leraar, die opent het woord en hij spreekt en hij laat de mensen Gods liefde zien. En zoals hij dat in zijn leven steeds heeft laten zien, zo doet hij dat hier ook. Hij opent de schriften en hij laat er vanuit Mozes zien hoe God in zijn verkiezende liefde, dat het volk Israël niet voorbij is gegaan, maar het uit die wereld genomen heeft. Niet als een eindstation, maar om uit hen die Christus te doen opkomen. Om door dat volk, als het zaad van Abraham, de zegen te leggen over heel de wereld. Zo spreekt hij van Gods genade. Zo spreekt hij van Gods almacht, die Israël bewaard heeft tegen al die vijanden, niet alleen maar de zichtbare, maar met name ook de onzichtbare machten, en die boze geesten in de lucht, en die dat geestelijk leven van de kerk steeds weer op zo'n laag pitje hebben gebracht. En zo spreekt hij van Gods plannen. En die begonnen is daar in het paradijs om de liefde en de genade aan te kondigen. Om in die voltooiing van hemel en aarde, over het is volbracht van de Zoon, het te werken naar openbaring 21. In openbaring 16, als die laatste engel de laatste schaal der plagen uitgiet, dan klinkt daar toch die stem, het is geschied. Dat is allemaal niet vanzelf. Dat is de Heere die dat doet. Christus neemt niets uit het zijne, maar hij spreekt en hij leert en hij legt uit vanuit dat woord van God. En dan groeit er iets. Dan rijpt er iets. Dan brandt daar iets. En die twee mannen die zeggen het zelf in vers 32, dat onderweg al gebeurde. Het is dat vlammetje van het geloof. En dat daar in hun hart inschiet. En dat voeding krijgt. En dat aanwakkert en tot die uitslaande brand komt van die juichkreet: wij hebben de Heere gezien. Kunnen we dat zeggen in ons leven? Wij hebben de Heere gezien. Als die schriften opengaan. En we kijken mee en we voelen mee en we tasten mee en we horen mee. Dat we de Christus zien. Hij deed alsof hij verder wilde lopen. Vers 28. Het is de tijd nog niet, want ze zien pas, zo hard is dus hun ongeloof, hun verwarring, hun ontkenning, want daar hadden we het in het begin van de preek over. Ze zien het pas als Christus nog meer doet. Pas als hij het brood neemt. De zegen uitspreekt, het brood breekt en het aanreikt, dan worden hun ogen geopend, hè? Zegt vers 31. Dan zien ze, dan herkennen ze hem en dan breekt de jubel door en wordt het licht in dat leven van die twee. Dat zeggen ze ook aan het slot van vers 35, hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En laten we daar niet overheen lezen, de waarheid die ze hebben gehoord. De kennis die ze hebben gekregen, die vervult hen pas als de Heer dat verstand opent en de sluier wegneemt die hen blind maakt. Dat doet de Heer. Het gaat hier niet zozeer om dat breken van het brood en dat uitdelen. Alsof ze dan de littekens zien, er zijn natuurlijk prachtige verhalen over bedacht. Weet weer als mensen zeggen, ik denk en ik vind en ik geloof dat het zo is gegaan. En dan zien ze dat beeld voor zich en dan zeggen ze, ach ja, toen zagen ze natuurlijk die littekens en toen schoten wat door hen heen. Hè, alsof dat dan overtuigend zou moeten wezen. Er is ook weer een ander die zegt van, ja, toen dachten ze terug aan die wonderbare spijziging, toen die gezegende handen het brood braken. En zo kun je het heel mooi maken natuurlijk, ook vanmiddag. Je kan natuurlijk ook duiden op het laatste avondmaal. Dat staat er allemaal niet. Het gaat ook niet om hen hier, het gaat om de Christus die het verstand opent. Ja, weer precies zo, als later die dag de rest is overkomen. Ik heb met u vers 44 al gelezen, dan lezen we vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Kortom, je kunt horen, toch blijven tasten. Je kunt kennis hebben, toch blind blijven. Dat is een waarheid die we om ons heen zien. Want de wereld viert ook Pasen. En aan de spotternij die je in deze dagen kunt horen, hebben ze ook kennis van de feiten. Maar die wereld die wordt er niet anders van. Integendeel, er kunnen niet genoeg kuikentjes en eieren worden gebruikt om het feest van het leven anders te vieren. Terwijl de wereld toch beter weet. Het is toch Christus die de ogen opent, die het verstand laat zien, die harde harten zacht maakt en de wil in beweging zet. Zullen we dat nou niet doen, maar dat staat natuurlijk allemaal in de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4. Artikel 11, 12, 13, moet dat van ons vanavond nog maar eens lezen. Maar tijdens en met en door de woordverkondiging, broeders en zusters, breekt hij het verzet af. Onderweg al maakt hij ruimte voor het evangelie, voor schuldbesef en belijdenis van zonde, voor herkenning en voor de blijdschap over die volkomen verlossing door zijn bloed. U begrijpt wel, nu staan we voor het werk van God zelf. Nu staan we voor dat wonder, hè, waar Handelingen 16 zo prachtig mooi van getuigt over Lydia, die purperverkoopster uit Thyatira. Als Paulus daar preekt en het woord van de genade laat uitgaan, en dat staat er ook zo treffend, en de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En de Heere opende haar hart. Er blijft toch van gelden dat God het is die zowel het willen als het werken in ons werkt. En dat geldt ook voor zijn discipelen, broeders en zusters. En dat geldt hier voor dienstweigeraars en deserteurs die van hun opdracht weglopen. En die hier hardhandig worden teruggeroepen. Niet naar Emmaus, terug, want je moet dienst doen. Het evangelie uitdragen. Zij moeten heroud zijn van dat koninkrijk van God Christus. Die haalt hen terug. Waarom? Omdat ze ons moeten dienen. Ons vandaag. Wij die met een open Bijbeltje Pasen moeten vieren. En hier het getuigenis krijgen van twee discipelen die hem gezien hebben. Ze hebben hem niet verwacht hoor. Het is niet in hun beleving zo gegaan. Ze hebben er niet eens op gehoopt. Het zijn geen dolgedraaide discipelen die met een ongeloofwaardig verhaal zijn gekomen. Ze hebben de schriften zelf niet geloofd, want ze hadden geen enkel begrip. Ze hebben dat ook niet zelf ingevuld. Ze hebben het wel gezien, als twee getuigen, tussen die honderden die hem gezien hebben, hem gehoord hebben, hem getast hebben. Als de levende vorst van het licht. Christus opent hun verstand, zodat ze herkennen en begrijpen en aanbidden en terugkeren naar de kring waar ze horen. Dat is de kring van zijn apostelen. Christus opent het verstand. Dat begint bij de prediking. De prediking hier onderweg was hun hart. Was ons hart niet brandende in ons. Dat zet het hart in vuur en vlam. Dat is het centrum van de eredienst. Dat is het centrale. Dat die schriften opengaan en dat van daaruit gesproken wordt en dat we de Christus te zien krijgen, de opgestane, de vorst van het leven. Dat brengt tot geloof. Als God zelf het inzicht geeft en met dat woord en door dat woord ons hart in brand zet en het tot die juichkreet brengt van het de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is geen zaak van goede wil. Dat is geen zaak van eigen kracht. Dat is een zaak van Gods genade alleen. God, die het geloof in ons werkt door de verkondiging van zijn woord. Pasen. Broeders en jongens, broeders en zusters, jongens en meisjes, vier je bij een open Bijbeltje. Zo begonnen we de preek. Het zal duidelijk zijn hoe belangrijk dat is. Want het is de regel die Christus zelf houdt, die hij leert, die hij gebiedt aan zijn discipelen. De levende heiland, de vorst van Pasen, die ontmoet je hier, in de kerk. waar dat woord van Pasen wordt verkondigd. Zo komt hij naar je toe, in dat kleed van de schriften. Want hij begon bij Mozes en al de profeten. En hij legde hun uit wat in al de schriften betrekking op hem had. Hun hart brandde, hun verstand werd geopend. Zij herkenden en ze preekten het verder. De Heer is waarlijk opgestaan. Die twee discipelen, ze keerden het paasfeest de rug toe. Maar Christus schudde hen wakker uit de droom dat het voorbij zou zijn. Hij opende de schrift, hij opende het verstand. En is het nou niet heerlijk dat het vandaag nog precies zo gaat? Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van Nicea. Daarna zingen we van Psalm 118 vers 10. Psalm 118 vers 10 zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Wij willen u samen danken en bidden. We willen in ons gebed opdragen een broeder Jeter Velde senior die een oogoperatie moet ondergaan. We willen de Heere dank zeggen met broeder W. Bruins. Die is in de afgelopen week plotseling geopereerd aan een blinde darmontsteking. Mocht terugkomen en het gaat hem op dit moment goed. We willen danken samen met broeder en zuster Wienen Mijns omdat zij hebben mogen vieren dat de Heere hen in het huwelijk 30 jaar aan elkaar en met elkaar bewaard heeft. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, en dank dat de Bijbel open mag gaan. Wat is dat een geweldige genade, Heere, dat we daar de gelegenheid voor krijgen, dat we in alle vrijheid en in alle rust met elkaar zo ook Pasen mogen vieren bij dat open evangelie van onze Heer Jezus Christus. Waar zouden we, Heere, niet alleen maar de werkelijkheid van het evangelie vandaan halen, maar waar zouden we, Heere God, ook het geloof in al die feiten vandaan halen, als u dat niet door en met dat woord, de kracht van uw Heilige Geest in ons leven zelf wilde uitwerken. Zo komt Heer Jezus naar ons toe in het kleed van de schriften. Zo druppelt dat bloed van het lam op ons onder de prediking. Zo, Heere God, mag ons hart brandende in ons zijn wanneer wij horen spreken van genade, van liefde en van overwinning op de dood. Zo mogen we, Heere God, vervuld zijn van verlangen naar de wederkomst en naar die ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Zo mogen we, Heere God, onze zaligmaker kennen en volgen en aan de voet vallen. Vanuit dat open evangelie. Omdat we hem kennen en omdat we, Heere, door zijn woord ook u kennen. Omdat u zich zo aan ons openbaart. En Heere, leer ons alstublieft dat ook altijd als het richtsnoer voor ons leven te belijden en daar ook aan gehoorzaam te zijn. Een mens loopt zo gauw en zo vaak weg met wat hij er zelf van vindt. En Heere God, ook in ons leven maken we soms een werkelijkheid die we zo niet in de schriften terugvinden. Ook wij kunnen zomaar gevangen zijn in onze onmacht, in ons ongeloof, in wat we niet kunnen accepteren, in wat we moeilijk vinden, Heere, om te geloven. Waarin we blind zijn voor de dingen die u doet, toch, Heere God. En soms is er ook sprake van onwil en van hardigheid van het hart. Heere in de hemel, geef met dat woord alstublieft steeds weer. En dat u ons hart overwint en dat de geest ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van het oordeel. En geef alstublieft dat zo dat overwinnend geloof in de Heer Jezus Christus in ons mag bloeien en dat het vrucht mag dragen tot eer van uw heilige naam. We danken u, Heer, dat u ons bij dat woord wilt brengen. We danken u dat we zo kerk mogen zijn. Heer, en dat is zo arm. Want er wordt zoveel gedaan aan Pasen. Ook om ons heen, Heer. En soms ook in de naam van de christenheid. En dan is er zoveel dat spreekt van de mens die centraal moet staan. En van de opwinding die dat moet geven. En van de beleving die naar voren moet komen. En Heere God, als we toch letten op de mensen die in het Paasevangelie aan het woord zijn. Wat is het dan arm en wat is het dan schraal en wat is het dan oppervlakkig en wat is het dan, Heere, hardnekkig. Dan zouden we anders zijn, Heere. We danken u daarom dat uw woord verkondigd wordt. En we bidden u, geef toch alstublieft dat dat steeds mag zijn in de kerk van de Heer Jezus Christus. Dat dat woord verkondigd wordt, dat dat alle aandacht krijgt, dat dat centraal mag staan. Dat daar, Heere God, alle ogen en alle oren op gespitst zijn. Op dat woord van onze geliefde heiland Jezus Christus, onze meester en leraar. Die met dat woord het leven doet groeien en bloeien in ons hart. Die ons verstand wil openen, die ons hart in brand steekt. Die het vuur van de liefde tot u daar doet ontwaken. Dat wekt en werkt. Heere in de hemel, ontferm. Laat alstublieft, en wat zien we daarin ook de listing van de Satan. Dat woord niet verdwijnen uit het middelpunt van erediensten, maar geef, Vader, bekering en terugkeer naar dat woord. En geef dat wij daar goed op passen. Dat we dat zo, Heere, ook steeds gehoorzaam in het centrum van de erediensten blijven stellen en in het centrum van ons leven. Geef dat het centrum van de gezinnen mag zijn. Dat we zo, Heere, met elkaar ook om de tafel mogen zitten en dat uw woord steeds open mag gaan. En dat we samen mogen genieten van wat we van u te horen en te zien krijgen. Geef dat dat zo in ons persoonlijk leven mag zijn, Heere, dat we dat woord van uw genade mogen lezen en dat we dat mogen volgen, dat dat het richtsnoer mag zijn. Vader in de hemel, geef dat we ervoor buigen. Ook daarin zijn er zoveel bedreigingen. Heere, we zijn er soms te slap voor of te lui of te moe. Of we zijn te druk. We hebben zoveel argumenten om ons er niet mee bezig te houden. Maar Heere, laat alstublieft dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd zo steeds ons leven mogen bepalen. En alles te maken hebben met de richting waarheen we leven. En Heere, met onze dagelijkse en onze wekelijkse invulling. Heere, we danken u dat dat ook het centrum mag zijn van ons kerkelijk leven. En dat daarin zich alles mag bewegen, Heere. In de prediking, in de catechese, in het verenigingsleven, de huisbezoek. Als we dat woord mogen openen. Als we zo samen kerk mogen zijn rondom en in en door dat woord van onze heiland. Laat ook dat, Heere, alstublieft steeds het centrum mogen zijn van onze aandacht. Ook daarin vraagt zoveel onze aandacht op en we wandelen maar rustig achter de dingen van elke dag aan. Of ons houden ons bezig met het verleden, Heer. Laat toch alstublieft dat woord, en dat woord alleen, open mogen gaan. Opdat onze ogen open mogen gaan, onze harten open mogen gaan. Opdat ons verstand open mag gaan. En we begrijpen hoe groot die glorie is. En dan zullen we hier ten dele begrijpen. Maar Heere God, dan komt zich daar toch dat verlangen uitstrekken. Om nog meer te zien, nog meer te beleven, nog meer te krijgen. Inzicht te ontvangen van de diepte, Heere, en de omvang van uw genade en uw liefde. En daarom dank u, Heere God, dat u ook een broeder uit ons midden, in het midden van de kerk en het verlangen in zijn hart hebt gegeven om ons te dienen in het ambt van predikant, om in uw dienst te staan. Om, Heere God, uitgezonden te worden. Om met die boodschap uw kerken en te vertellen van die levende heiland en de vorst die ons aan zich bindt. En we bidden u, Heere. Mocht het zijn, wil die weg voorspoedig maken. Wilt u een goed examen geven aankomende vrijdag. Wil mijn broeder Heere zijn. Wil geven, Heere, dat hij rust mag krijgen om ook te antwoorden op vragen die hem gesteld worden. En wilt u ons met elkaar alstublieft verblijden. Juist ook in een tijd, en we hadden het daarover, dat belijdenisgeschriften als museumstukken worden weggezet. Maar wilt u ons verblijden, Heere God, over een broeder en die juist die belijdenisgeschriften ook weet te actualiseren. Vanuit dat levende en dat krachtige woord van u. Laat ons zo samen, Heer, ons mogen verheugen in u. Laat u de eer mogen krijgen. En geef dat we dat ook zoeken met elkaar. Heer, dat we samen onderweg naar de ontmoeting met hem, onze geliefde en verhoogde heiland Jezus Christus, onder dat woord van uw liefde op mogen trekken. En elkaar daarin mogen vasthouden. Heer, we danken u dat u bij onze broeder Bruins wilde zijn. En hem hebt willen bewaren toen hij zo acuut moest worden opgenomen. We danken u dat de ingreep mocht slagen en we bidden u, geef hem herstel, Heer, nu hij weer thuis mocht komen. Wilt u over zijn leven en gezondheid ook verder waken. We bidden u voor onze broeder Jeter Velde, senior, en die opnieuw een oogoperatie moet ondergaan. Vader in de hemel, in alle beproeving mogen u vragen of u ons wilt helpen om het kruis dat u geeft blijmoedig te dragen. Heer, ook als het zicht slecht wordt, als jaren gaan tellen, als, Heer, de zwakheid zich op welke manier dan ook in ons lichaam zich openbaart. En dan mogen we toch weten dat we in de Heer Jezus Christus geborgen zijn. En Heer, laat alstublieft de vreugde in Hem en die toekomst die U ons geeft in Hem ons leven mogen bepalen, ook in alles wat we in dat leven van U krijgen te dragen. Heer, wil zo over Hem en onze zuster ook waken, wil Hem in Uw handen houden. Heer, we danken U met onze broeder en zuster Wien en Mijns mee, dat U hen vreugde gaf en geeft omdat ze mogen vieren, Heer, dat U hen 30 jaar ook samen in het huwelijk hebt gespaard. Vader in de hemel, als aan het begin van dat huwelijk Uw zegen wordt gevraagd, U trekt op samen in de kracht van de Heer. Het is het dan een vreugde als je samen ook mag danken en dat midden in de gemeente mag doen over een God die trouw is. Die in zijn liefde naar het leven wilt omzien. Heer in de hemel, we bidden u voor hen. We willen ook in de komende jaren nabij zijn en hen geven, Heer, al wat nodig is. Laat ook het huwelijk zo mogen spreken van de liefde tot u. En geef, Heer, dat ook in de gemeente het huwelijksleven daarvan mag getuigen van dat diepe geheimenis van het leven tussen Christus en de gemeente. Opdat we het mogen zien en elkaar erop mogen wijzen. En juist ook, Heer, in dat alles wat u onder ons te zien geeft, die liefde van Christus mogen loven en prijzen. Wat mag ons leven, Heer, in dat opzicht ook spreken. Juist in de omgang met elkaar. En is het dan niet zo dat tot in alle geledingen dat liefdesleven tussen Christus en zijn bruid in ons onderlinge verkeer, in ons samen optrekken, gestalte mag krijgen. Zend zo uw geest. Laat ons hart brandende zijn. Wil Heer ons zo alstublieft bewaken en bewaren. Neemt u dat leven van ons mee en draagt u dat. Heer, we bidden u voor de kerkraad. Wil met de broeders zijn. Schenk wijsheid, schenk kracht, Heere God, om de gemeente te leiden en te bewaren bij dit woord. Laat dat ook het doel zijn van al ons kerkraadswerk en het samen vergaderen. Heere in de hemel. Het gaat erom dat de schapen luisteren naar de stem van de goede herder. En dat wij ook niet anders te horen krijgen dan zijn gezegende stem. Heere, doe ons zo, klein en groot, achter hem aangaan. We danken u dat we zo het feest mochten vieren van de opstanding van onze koning. De opstanding van hem die ons heeft beloofd dat hij terug zal komen. Dat dan, Heere God, de aarde de doden zal moeten prijsgeven en de zee de doden zal moeten teruggeven. En dat dan, Heere, u zult zijn alles in allen. En we dan in die heerlijkheid mogen aanschouwen, mogen zien, mogen tasten en proeven wat we hier op aarde nog geloven mogen. Dan wordt ons zien, dan wordt ons geloven ook aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En wat zal dat een feest zijn, Heere, als de bazuin mag klinken en de hemel openscheurt en wij de heerlijkheid van onze koning mogen begroeten, Heer Jezus. Paasvorst, opgestane Heere, kom haastig. Amen. U krijgt gelegenheid, Heer, uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang gezang 25, vers 1 en vers 3. Gezang 25, het eerste en derde vers, is onze slotzang na de collecte. gemeente, ontvang u de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.